Ik doe een klein beetje water. Ik zal niet te veel doen. Als ik dit allemaal moet leegdrinken, dan zit ik de rest van de avond op het toilet. Ik heb boven het thema voor vanavond gezet de hoop van Gods kinderen. En dat is eigenlijk wat er staat in Romeinen 8, vanaf vers 18. U mag het met mij opzoeken, anders lees ik het u voor. Maar de tekst die God mij gaf is Romeinen 8, vers 18, om mee te starten. En daar staat, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het lijden van de tegenwoordige tijd. En ik weet niet wat dat met u doet als u dat hoort, als u die tekst leest. Maar het lijden van de tegenwoordige tijd. Ida had het er al even over. Ook onze broers en zussen die vervolgd worden. Ik weet niet of u veel van het nieuws hebt meegekregen in de afgelopen weken en maanden, eigenlijk al best een tijd, maar wat horen we veel van het lijden in deze tegenwoordige tijd? Als we kijken wat er op dit moment gebeurt in het buitenland, in Syrië, met christenen, met druzen. Als we de berichten lezen van Open Doors, wat er gebeurt. Als we kijken naar Israël, de olijfboom. Als we zien wat daarmee gebeurt op dit moment, dan leven we in een tijd waarin we zien dat er ook veel lijden is, dat er ook veel angst is, dat er geweld is, dat er onrust is, dat de wereld in barensbeen is, dat we zien dat er veel gebeurt. We zien het ook in Nederland. We zien soms dat de sfeer verandert, dat mensen harder zijn naar elkaar, dat liefde of compassie soms ontbreekt. Ik had het er een tijdje geleden over met onze kinderen en ze zeiden, je wil eigenlijk niet zien wat voor filmpjes er soms rondgaan van kinderen die andere kinderen mishandelen en er filmpjes van maken en op internet zetten. Het is zo verhard. En het lijkt alsof niemand die er omheen staat compassie heeft, liefde voelt, voor elkaar opkomt. Wat leven we dan in een gekke tijd? En weet u, wat kan dat soms wat met je doen? Dat je om je heen kijkt en dat je overal ziet het onrecht, het lijden, het geweld en al die dingen die maar lijken toe te nemen in de wereld waar we in zijn. En dan staat er boven dit hoofdstuk de hoop van Gods kinderen. De hoop die wij hebben omdat wij de kinderen van God zijn. En weet u, ik moest denken aan wat er staat in Hebreeën 12 vers 2. Daar staat namelijk, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Wauw! Weet u, het loopt een beetje parallel. Jezus die om de vreugde die voor hem lag, in staat was het kruis op te nemen. Ik weet niet of u het nog kunt herinneren. Vorige keer heb ik ook eens gesproken over hoe Jezus meer dan enige van zijn metgezellen was gezalfd met vreugdeolie. Hij kon het dragen, want de vreugde des Heren was zijn kracht. Hij wist wat er voor hem lag. En eigenlijk is deze tekst in Romeinen hetzelfde. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat het eigenlijk in het niet zal vallen. Wanneer de heerlijkheid over ons geopenbaard zou worden. En ik weet niet hoe het met u is, hoe u kijkt naar die berichten, hoe u ziet naar de wereld om u heen, hoe u kijkt naar wat er allemaal om ons heen gebeurt, of u zich zorgen maakt, of u zich soms angstig of onrustig kan voelen, of dat u kunt zeggen, ik hou mijn oog op Jezus, want als Hij het kon dragen, dan geeft Hij ons ook de kracht om er doorheen te komen en dan mogen we met het oog op die heerlijkheid die nog over ons geopenbaard gaat worden, weten we dat we kunnen standhouden, dat we er tegen kunnen. En weet u, als we kijken, Jesaja 7, daar staat ook, hoe noemt God zichzelf daar? Jessica noemde al zo mooi de El Shaddai, hè, de schuilplaats. Maar daar staat ook Immanuel, het kind zal heten Immanuel. God met ons. Hij kwam bij ons om bij ons te zijn, bij u, bij mij, bij ons allemaal, om bij ons te zijn in elke situatie. Hij steunt ons, hij troost ons, bij hem mogen we schuilen, zijn we veilig en weten we dat we nooit alleen zijn. Matteüs 28 vers 20 zegt ook dat Jezus zegt, ik ben met u al de dagen. Niet sommige dagen, ook niet alleen als u hem roept, ook niet alleen als u hem heel hard nodig heeft. Hij is met u al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Hij is nog steeds met ons. Hij is nog steeds Immanuel, altijd bij ons. En dat doet hij ook door zijn Heilige Geest. Door zijn Heilige Geest spreekt hij tot ons, wijst hij ons de weg, leidt hij ons, geeft hij ons kracht. En ik wil graag met u lezen een stukje uit Johannes 16, vanaf vers 12. En dat zegt ook over hoe de Heilige Geest met ons meegaat. Johannes 16, vanaf vers 12. Het werk van de trooster gaat het over. En dan zegt Jezus, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne en daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en hij zal het u verkondigen. Jezus zei, als ik heen ga, komt de Heilige Geest tot u. En de Heilige Geest is de geest der waarheid die u zal leiden tot de volle waarheid. En de toekomst zal hij u verkondigen. En weet u, ik vind het zo kenmerkend wat er staat, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Weet u nog wat Ida net voorlas van Morris Rio? Stap voor stap, niet alles in één keer. En ik las dit vers vanochtend en ik moest denken aan een profetie die ik zelf ooit heb gehad. En ik heb hem gevonden. Bijzonder hè, dat je altijd die briefjes hier krijgt. En dat je dat kunt onthouden, dat je het voor jezelf kunt teruglezen. En ik las deze tekst en ik moest eraan denken. Moet u voorstellen, dit was door Martin van den Berg, 29 januari 2001. Ruim 24 jaar geleden. En hij zegt, de Heere zegt, zie mijn kind, al zijn er nog zoveel vragen, al zijn er nog zoveel dingen wat je niet begrijpt, ik wil je niet alles in één keer zeggen. Stukje bij beetje zal ik mijn heil aan je openbaren en de toekomst verkondigen. Niet in zijn geheel, want je wilt wel alles zien en alles bemerken en zeggen, Heere, wat zal er gebeuren? Maar zie, dat kun je niet dragen. Daarom, mijn kind, stukje bij beetje, als je mij blijft volgen, zal je het op een gegeven moment ontdekken wat ik met je leven wil. Is dat niet bijzonder? 24 jaar geleden en het is eigenlijk nog steeds zo actueel. Ik kan me nog herinneren, het was aan de Pijzerweg en ik kreeg dat woord en ik draaide me om en ik liep door het middengangpad terug en ik zag iedereen gniffelend. Ze is ook zo nieuwsgierig. Ze wil wel alles weten. En weet u, zo is het zo vaak met ons. We willen zo graag het grote plaatje zien. Heren, wat gaat u precies doen? Hoe gaat het exact? En soms maken we ons zorgen om dingen en willen we controle hebben door het allemaal zelf te weten. Maar wat God ons leert is te wandelen in vertrouwen. Stapje voor stapje, stukje voor stukje, beetje bij beetje. Want dan blijven we aan zijn hand wandelen. Dan gaan we ook dicht naast hem. En ik vind het zo mooi, want dat maakt dat we het zo nodig hebben om dicht bij de Heilige Geest te wandelen. Wat Martha vertelde in haar getuigenis, ik vind het zo prachtig. Want ik dacht aan wat staat in Jesaja 30. Daar staat in vers 21, en wanneer gij rechts of links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen dit is de weg, wandel daarop. Dat is diezelfde geest van waarheid die u leidt in de volle waarheid, die u de toekomst verkondigt, die zegt, volg mij maar rustig aan, stukje voor stukje, stapje voor stapje. Blijf maar bij mij lopen. En als er weer een punt komt, dan zeg ik, hier moet je gaan, hier gaan we heen, daar moeten we langs. En zo leren we om in afhankelijkheid te leven met Jezus, om met hem te wandelen. En weet u, toen ik daar zelf zo mee aan het oefenen was, toen was ik een jaar of 18, 19. Toen sprak Johannes de Zwart ooit in deze gemeente ook. En hij gaf een tekst die ik nooit ben vergeten. En het was een tekst uit Psalm 16, vers 8. En daar stond, ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Je zou kunnen zeggen, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En weet u, door mijn leven heen ben ik het steeds voor mezelf gaan verbeelden. Ik stel mij voor de hele tijd, hij is aan mijn rechterhand. Hij wijst mij de weg. Hij pakt mijn hand vast en hij zegt, kom maar. En omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Het heeft er niet mee te maken dat ik zelf niet zou wankelen. Want soms wankel ik, soms weet ik het niet. Maar omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En elke dag mag ik leren om zijn hand te pakken, om heel dicht bij hem te blijven, om zijn stem te horen, naar hem te luisteren, zodat ik weet dat ik naast hem blijf wandelen. Weet u, soms ben ik geneigd, dan ben ik enthousiast en dan denk ik, oh Heere, dat plaatje, ik zie het al hoor, daarheen hè. En dan ga ik al. Of soms denk ik, oh dat is spannend, dat weet ik niet. En dan blijf ik achter. Maar we mogen leren met hem te wandelen, stapje voor stapje. Elke dag opnieuw, in de grote dingen, in de kleine dingen. Om de Heilige Geest te vragen, Heer, u bent bij mij. U bent de geest van de waarheid. U wil mij de waarheid verkondigen. U wil mij leiden op de weg van de waarheid. Vertelt u mij, Heere, hoe kijkt u naar deze situatie? Hoe wilt u dat ik hiermee omga? En dan weten we, dan gaat u ons nieuwe wegen geven. Nieuwe gedachten geven. Nieuwe ideeën geven. En dan weten we dat ook als er beproevingen zijn in ons leven, dat hij altijd een uitweg heeft. Altijd een uitweg heeft. Weet u, half april werd ik midden in de nacht wakker. En het was alsof God mij aan het aanduwen was. Psst, wakker worden, wakker worden. En ik werd wakker met een heel zwaar hart, in die zin dat ik voelde alsof er een gebedslast op mijn hart kwam. Ik dacht, Heere, bent u het? Eigenlijk wilde ik me wel omdraaien en ik dacht, ik slaap nog wel even verder. Maar ik merkte, het bleef kloppen en ik dacht, ik moet er maar uitgaan, want ik ga niet meer slapen. En ik ging naar boven in ons huis en ik ging op de zolder zitten. En ik ging op mijn knieën en ik zei, Heere, waar moet ik voor bidden? En ik begon te bidden. En tijdens het bidden merkte ik dat ik aan het bidden was voor de gemeente van Christus. Niet alleen de gemeente van Jezus Christus hier op de maandagavond. Niet alleen Destiny Church waar ik zondags kom. Niet alleen de gemeente van Jezus hier in Nederland. Maar het lichaam van Christus. Overal, over de hele wereld, in alle denominaties, al die mensen die gekozen hebben voor Jezus en horen bij dat lichaam. En ik was zo aan het bidden en ik dacht, Heere, waarom bid ik hiervoor? Wat bedoelt u? En het was alsof God zei, zijn ze klaar? Zijn ze klaar om mij te ontmoeten? Zijn ze klaar voor wat ik ga doen? En ik dacht, oh Heere, ik blijf ervoor bidden, maar wat is dit een heftig iets om op mijn hart zo gedrukt te voelen. Dat ik dacht, oh Heere, wat bent u van plan? Wat gaat er nog komen? En ik ben zo in gebed. En gelukkig ben je dan ook zo snel weer een beetje met beide benen op de grond. Ik kijk naast me. Jeroen, mijn man, komt aanlopen in zijn boxershort. Sluipend over de zoldervloer. En ik kijk naar hem opzij en ik zeg, hey, wat doe jij hier? Hij schrok zich kapot. Hij zei het afgelopen week nog. Hij zegt, je hebt me zo laten schrikken. Hij zei, ik hoorde geluid. Ik dacht, zit er een inbreker? Of is er wat? Ik was het. En het was zo mooi. We hebben er samen over gepraat en samen verder voor gebeden. En toen dacht ik, Heere, wat is het wat u hiermee wilt? En God zei, ik wil dat je erover gaat spreken. Waar je komt, wil ik dat je erover gaat vertellen. En ik zei, Heere, als er iemand niet geschikt is, niet theoretisch of theologisch voldoende onderbouwd is om te spreken zoals over dit thema, dan ben ik het wel, Heere. Ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen. Als u dat wilt, dan moet u het mij geven in Jip en Janneke taal. En toen zei hij, de Joodse bruiloft. En toen dacht ik, de Joodse bruiloft? En weet u, ik had een boek gekregen en ik hoorde van mijn zus, die had hem denk ik al gelezen. Ik niet, tot half april. Maar ik wist, ik heb een boek liggen, daar staat iets in over de Joodse bruiloft. Hoe zat het ook alweer? En weet u, het is zo mooi, in de Bijbel staat er zo vaak dat Jezus zegt, hij is de bruidegom. En de gemeente is zijn bruid. In 2 Korinthe 11 vers 2 staat de gemeente als een onberispelijke bruid beschreven. In Efeziërs 5 vers 25 staat ook de relatie tussen Christus en de gemeente als een huwelijk tussen de bruidegom en zijn bruid. En dan staat er in vers 32, dit geheimenis is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En weet u, het bijzondere is dat in de tijd waarop Jezus vertelde, de dingen die hij zei over die bruiloft, viel het helemaal neer in de context van de tijd waarin zij leefden. En konden mensen heel goed begrijpen wat Jezus bedoelde. En ik kwam erachter dat wij vanuit onze westerse maatschappij leven met hele andere gebruiken, hele andere gewoonten. Dat ook het huwelijk, het in ondertrouw gaan en al die dingen in onze tijd zo veranderd zijn, dat we eigenlijk niet meer goed kunnen begrijpen datgene wat Jezus ons probeerde te vertellen in zijn woord. En dus, ik pakte dat erbij en ik ging studie doen naar hoe was dan een bruiloft in de tijd van Jezus? Hoe zag dat er dan uit en wat stelde dat dan voor? En ik wil u graag daar even in meenemen en om het te leggen, de tradities van de tijd van toen, naast de Bijbelteksten die we hebben nu en wat Jezus daar zelf ook over zei. Nou weet u, als het zo was in de tijd van Jezus dat een jonge man en een jonge vrouw elkaar zagen als een kandidaat om mee te gaan trouwen, dan was het iets wat altijd vrijwillig was. De bruid zei zelf, ja, ik wil. Weet u, we zien dat ook bijvoorbeeld met Isaac en Rebecca. Rebecca werd opgehaald door de knecht, maar het meisje werd gevraagd, wil je mee? Ze mocht zelf kiezen. Het was geen gearrangeerd huwelijk. En op het moment dat een jonge man en een jonge vrouw dachten, wij zien het wel zitten om met elkaar die verbintenis aan te gaan, dan werd er een formele ontmoeting geregeld. En weet u wat er gebeurt bij die ontmoeting? Dan was het zo dat de bruidegom, soms ook met zijn vader, langs ging bij het huis waar de bruid woonde met haar familie. En dan stond het er dat de bruidegom deed het zo. Hij klopte aan de deur en de bruid had de keuze, ze was nog niet zijn bruid, maar de potentiële bruid, om open te doen. En dan had zij een maaltijd voorbereid, zodat hij binnen kon komen om met haar maaltijd te houden. Is dat iets wat u bekend voorkomt? In Openbaring 3 vers 20, daar staat Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En een ieder die open doet, ik zal binnenkomen en maaltijd houden. Dat was de start van de bruiloft zoals die op dat moment werd gehouden. Vervolgens was het zo dat de bruidegom moest ook een bruidsschat betalen voor zijn bruid. Want de bruid had een bepaalde waarde. Ze deed werk in haar familie, ze was onderdeel van haar familie en daar zat een prijs op. Hij moest haar loskopen, vrijkopen, om haar mee te kunnen nemen. En weet u, hoe bijzonder is het? Want wij lezen ook in Petrus 1 vers 18... wetende dat wij niet zijn vrijgekocht met vergankelijke dingen, zoals goud of zilver, maar we zijn vrijgekocht door Jezus zelf, met zijn bloed, doordat hij de prijs voor ons leven wilde betalen. Dat was de bruidschat. Vervolgens was het dan zo dat er een beker was met rode wijn, en dat was om het verbond met elkaar te bezegelen. Het huwelijksverbond. Er werd afgesproken wat zijn de verplichtingen, wat zijn de rechten, hoe ziet deze verbintenis, hoe ziet dit verbond eruit. En dan werd de beker met elkaar gedronken om ook te klinken op het feit dat ze gingen trouwen. En weet u wat zo bijzonder was? Dat eigenlijk met het drinken van de beker en het akkoord geven op datgene wat ze met elkaar hadden afgesproken, werd het verbond aangegaan. En eigenlijk waren ze op dat moment al man en vrouw. Ze hadden nog niet een lichamelijke verbinding, maar ze waren al wel voor de wet man en vrouw. In het verbond stond namelijk zelfs al geregeld dat de vrouw de wettelijke erfgenaam was van de bruidegom. Alles werd vastgelegd, alles werd geregeld en vervolgens werd de beker samen gedronken. En dan zeiden ze, wij zullen niet meer drinken van de vrucht van de wijn, totdat we weer samen zijn. Wat zei Jezus ook alweer? Hij zei in Matteüs 26, vers 27 tot 29, hij nam de wijnbeker of de drinkbeker, nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En dan zegt hij, ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Hoe bijzonder, weet u, ik heb die tekst zo vaak gezien. En ik heb nooit begrepen, wat betekent nou dat hij dat zo expliciet zei? Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijn totdat we elkaar weer zien. Maar dat was het gebruik wat de bruid en de bruidegom met hen deden. Of met elkaar deden wat ze afspraken als onderdeel van de bruiloft. Bijzonder is dit. Dan denk je, ze hebben een verbond gesloten. Voor de wet zijn ze man en vrouw. Voor de wet is eigenlijk alles klaar om te trouwen. Maar het huwelijksfeest werd nog niet gevierd. Want weet u, de bruidegom in die tijd had nog niet de middelen om zelf een huis te kopen en te zeggen, daar ga ik met mijn bruid wonen. Dus wat hij deed was, hij ging terug naar het huis van zijn vader. En aan het huis van zijn vader bouwde hij een extra kamer waar hij en zijn bruid samen zouden gaan wonen. Dat is bijzonder, hè? Ik moet denken aan wat er staat in Johannes 14, vers 2 en 3. Jezus zegt daar, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Exact wat de bruidegom deed. Hij ging heen om een plaats voor zijn bruid gereed te maken. En dan belooft hij dit. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar was hij? In het huis van zijn vader. Dus er kwam een moment dat hij zijn bruid zou gaan ophalen om te zijn waar hij ook was, in het huis van zijn vader. De bruidegom vertrekt dus om die woning klaar te maken. En dan zul je denken, ja, hoe lang duurde dat dan? Ik weet niet hoe het zat met bouwmaterialen in die tijd, hoe rijk een bruidegom was om heel snel een kamer te klaar te kunnen maken, of dat hij daar lang tijd voor nodig had. Maar het feit was, niemand wist hoe lang duurt dat precies. Soms was een bruidegom een jaar weg. Soms was een bruidegom 2 jaar weg. Het duurde een periode. Hoe wist je dan wanneer die bruiloft was? wanneer werd dat huwelijksfeest nou gevierd? En dan staat er dat niemand weet het behalve de vader van de bruidegom. Want het was zijn huis. En de vader van de bruidegom doet de inspectie en die zegt: deze woning is gereed. Je mag nu je bruid gaan halen. Waar lezen we dat in de Bijbel? In Markus 13, vers 32 zegt Jezus: maar van die dag of uren weet niemand. Ook de engelen in de hemel niet. Ook de Zoon zelf niet. Alleen de Vader. In Handelingen 1, vers 7 zegt Jezus het nog een keer: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader beschikking aan zich gehouden heeft. Het is aan de Vader om te zeggen: de kamers zijn klaar. Je mag je bruid op gaan halen. Maar dan die tussentijd. Want die bruid, die moet dus best een periode wachten. Kunt u zich voorstellen, je bent hartstikke enthousiast. Je denkt: ik ga trouwen. En dan kan het nog wel een jaar, soms 2 jaar duren voordat daadwerkelijk je huwelijksfeest plaatsvindt. Hoe zal dat zijn geweest voor die bruid? Want de ene dag word je wakker en denk je: misschien is het wel vandaag. Maar misschien gebeurt er zoveel in het leven van de bruid dat ze bezig is, want haar vriendinnen doen dit en er is morgen een feestje in het dorp daar. En misschien was ze ook wel dagen heel afgeleid dat ze niet dacht aan haar bruidegom. Maar de test was natuurlijk dat ze in die hele tijd klaar zou zijn voor de komst van haar bruidegom. Wat moest ze doen? Ten eerste waakzaam uitzien. Ze bleef verwachten, elke dag weer: die bruidegom, hij kan mij elke dag komen ophalen. Misschien is het vandaag. Ze bewijst haar trouw, dat ze hem echt alleen verwacht. Want in een jaar of in 2 jaar kan er een heleboel gebeuren. En als de bruid de fout in zou gaan, dan zou iedereen het kunnen zien. En dus, ze moest laten zien dat ze trouw was. Ze ging zich reinigen en heiligen. Ze liep rond, ook al met een sluier, zodat de andere mannen in het dorp konden zien: zij behoort iemand toe. Ze is niet meer van zichzelf. Ze behoort iemand toe. Ze was nog wel in haar oude leven, maar ze was niet meer van haar oude leven. Wij zijn nog wel in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. Weet u wat zo bijzonder was? Door het huwelijksverbond was zij ook al de rechtmatige erfgenaam van haar man. Maar ze mocht ook al zijn naam dragen. En ze mocht ook al vanuit zijn autoriteit dingen doen, handelen. Hoe bijzonder is dat? Wij zijn hier. In welke naam bidden wij? In de naam van Jezus. Wij mogen de naam van Jezus al dragen, omdat we van hem zijn, hem toebehoren. We mogen in autoriteit van Jezus, mogen we al staan op de beloften die allemaal al zijn gegeven. We zijn zijn rechtmatige erfgenaam, zo staat het ook in de Bijbel. Wauw, zelfs nu al mogen we delen van datgene wat hij voor ons heeft. Dat betekent dus ook dat we niet meer van onszelf zijn. Dat we van hem zijn. Dat we hem toebehoren en voor hem willen leven. Dat we onszelf apart zetten om voor hem te leven. En dat is dat stukje heiliging. Dat als hij ons komt ophalen, dat hij weet dat we klaar zijn voor hem. Dat we hem verwachten. En dat we graag door hem opgehaald willen worden. Weet u, het is ook bijzonder. Ze heeft ook een bruidsjurk van blinkend fijn linnen. Het hangt klaar om aangetrokken te worden. In Openbaring 19 staat het: zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. En dan staat de uitleg erbij. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Is het dan zo dat we rechtvaardige daden moeten doen om opgehaald te worden? Nee, want de prijs is voor ons betaald. Die daden zijn niet meer voor onze behoudenis. Want de bruidegom, hij heeft de prijs al betaald. Toen Jezus stierf aan het kruis, toen heeft hij de volle prijs betaald. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Er is geen schuld die nog open staat. Er is niets wat nog verrekend hoeft te worden. Hij heeft de prijs betaald. Maar in de tijd dat we hier nog zijn, mogen we voor hem leven. Mogen we die rechtvaardige daden doen, die dingen doen die hij ons door zijn Heilige Geest op ons hart geeft. Weet u, misschien wandelt u met de Heilige Geest en zegt hij u om een keer een afslag te nemen om uw broer of zus te zegenen. Misschien krijgt u een woord voor iemand anders. Misschien mag u praktisch iemand een keer helpen. Misschien mag u liefde geven aan iemand die het nodig heeft. Weet u, er zijn zoveel manieren waarop we ook een instrument mogen zijn van de Heilige Geest om ook voor hem te werken. En dat zijn die rechtvaardige daden die we mogen doen. Niet om iets te mogen verdienen, maar om als we bij Jezus aankomen, hem te laten zien hoeveel we van hem houden. En dat we gekleed zijn voor hem, met wat we voor hem hebben gedaan. Weet u, alles wat u doet uit liefde voor Jezus, wat zegt het lied? Dat zal blijven bestaan, dat houdt zijn waarde. En dat is wat u hem mag geven als u bij hem komt. En wat is bijzonder van die bruid? Haar olielamp brandt altijd. In die tijd was het zelfs zo, als de tijd naderde en ze dacht het kon wel eens heel dichtbij komen, dan zocht ze 10 bruidsmeisjes uit. Dat waren dan ongetrouwde vrouwen. En die gingen dan ook met een olielamp langs de weg staan, want misschien kwam de bruidegom wel. Weet u hem nog, de gelijkenis? 5 wijze, 5 dwaze maagden. Of ze genoeg olie in hun lampen hadden. Als je dit leest, dan begrijp je waar het mee te maken heeft. En dus wat gebeurt er? De bruid zet haar olielamp bij het raam. Zodat als de bruidegom komt, dat hij kan zien, ze verwacht mij en ik ben welkom. Wauw. En weet u, dan is het zover dat de vader groen licht geeft en hij zegt, je mag je bruid op gaan halen. Dan is alles klaar en dan gaat hij. En hij neemt zijn bruidsjonkers mee. En aan de rand van het dorp horen ze al, de bezuin blaast. Ze blazen op de shofar, zodat de bruid, die misschien wel in haar bed ligt, want meestal was het in de avond nog voor middernacht. Want overdag was de familie immers aan het werk. Ze waren op het land of ze waren niet allemaal compleet. Maar in de avond, dat de bruidegom wist, ze ligt op bed, dan werd er geblazen op de shofar en er kwam die stoet met die bruidegom binnen. En dan kwam hij voor zijn bruid te halen. En weet u wat zo mooi was? Hij deed het niet zo dat hij, zoals wat wij zien, hè, dat de bruidegom komt bij het huis van de bruid. Hij belt netjes aan, hij wacht tot er open gedaan wordt. Dan komt de bruid prachtig naar buiten met haar boeketje. Nee, in die tijd kwam die als een dief in de nacht. En als de bruid haar kamer had op de 2e verdieping, dan wilde het zelfs zo gebeuren dat ze een ladder zette tegen de muur van het huis. En dat hij haar uit het huis gritste. En hij nam haar mee. En ze werd vaak in een draagkoets of in een draagstoel gezet, want haar voeten raakten niet meer de grond. En zo werd ze uit het huis gehaald en meegenomen naar het huis van de vader. Wat een prachtige, ja, schaduw van wat wij kennen als de opname. Dat de bruid wordt uit het huis gehaald en die wordt meegetild door de lucht. Haar voeten raken niet meer de grond. En ze wordt meegenomen naar het huis van de vader om daar te zijn waar de bruidegom ook is. Wauw. En weet u, wat gebeurde er dan? Was dan meteen het huwelijksfeest? Was dan meteen die grote maaltijd? Nee. Want wat gebeurde er? De bruid werd meegenomen en allereerst nam de bruidegom zijn bruid mee in die nieuwe kamer. Daar stond dan zo'n goepa overheen. En de bruid en de bruidegom verbleven samen 7 dagen in die bruidskamer. Ze werd nog weggehouden bij de massa, maar ze was alleen met de bruidegom. En weet u, ik vind het zo bijzonder als we kijken naar wat er staat ook in In Openbaring 3 vers 10, daar staat er aan de gemeente van Philadelphia: omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Jezus zegt in Matteüs 24 vers 21 dat er zal een grote verdrukking zijn zoals die er niet geweest is. In Jesaja 26 vers 20 staat ook: ga in uw binnenkamer, sluit de deuren en verschuil u, verberg u, want de gramschap van de Heere zal gaan over de aarde. En weet u, mijn zus Jessica zei het net, de naam van God El Shaddai, de schuilplaats. Eigenlijk neemt hij ons mee om in die tijd van grote verdrukking bij hem te schuilen. Om veilig te zijn bij hem. Om te zijn met de bruidegom. En dan na die 7 dagen, die je ook zou kunnen zien als die 7 jaar van verdrukking die over de aarde gaat, dan komt die bruidegom naar buiten en dan presenteert hij zijn bruid en hij neemt zijn bruid mee. En dan presenteert hij zijn bruid aan de wereld. En dat is ook de tijd waarin hij het koningschap aanvaarden zal. Hij komt als bruidegom voor zijn bruid, maar hij komt terug naar de wereld als koning om te gaan regeren, samen met ons. Want dan zijn we koningen en priesters die met hem ook mogen regeren in deze wereld. Kunt u voorstellen wat een geheimenis? Maar wat is het mooi als we kijken naar die Joodse bruiloft en als we het ook leggen naast de teksten in de Bijbel. In 1 Thessalonicenzen 4 staat ook die bekende tekst: wanneer het signaal gegeven wordt, wanneer de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heere zelf uit de hemel nederdalen. En dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hem op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Kunt u voorstellen, als we het hebben over de hoop van Gods volk, dan is het dat we weten dat hij voor ons een bijzonder plan heeft. Dat we niet bang hoeven te zijn voor wat er om ons heen gebeurt in de wereld. Dat hij heen gegaan is om een plaats voor te bereiden voor u, voor ons, voor mij. Dat u een plaats klaarmaakt, zodat we hem daar tegemoet mogen gaan in de lucht en bij hem zullen zijn. Wauw, wat een schat, wat een rijkdom die we hebben in hem. En ook als we dan zien naar de onrust en alles wat we om ons heen zien, dan mogen we weten, Heere, maar ik weet dat de heerlijkheid die ik straks aan mij geopenbaard zal worden, dat die zoveel groter is dan het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat ik weet, Heere, ik blijf mijn oog op u gericht houden. En ik weet, Heere, u heeft een beter plan. Wauw, hij gaat met u, met mij, hij gaat dat verbond met ons aan. Maar weet u, die bruid is wel aan zet. Want die bruid bepaalt of ze klaar is voor de komst van de bruidegom, of ze op hem wacht of niet. Weet u, we lezen in Hooglied 5 bijvoorbeeld over de bruid en de bruidegom en ze zijn zo verliefd op elkaar en ze zien zo naar elkaar uit. En in Hooglied 5 opeens verandert het. In Hooglied 5 vers 2 tot 7 dan staat die bruidegom, staat aan de deur, maar de bruid ze ligt al op bed. En ze zegt, ach, heb ik net mijn kleed uitgedaan en ik heb ook al net mijn voeten gewassen. Moet ik er dan weer uit en dan straks maak ik mijn voeten weer vies? En dan staat er die bruidegom, hij doet zijn arm, doet hij, zijn hand doet hij al door de deuropening, want hij wil haar meenemen. Hij wil haar bij zich hebben. Maar ze ligt in bed en ze is niet klaar. Ze is niet wakker. En dan denkt ze, ik moet er toch maar uit, ik moet naar hem toe. En dan doet ze de deur open, maar dan is die weg. En dan gaat ze de stad in en ze zoekt op het plein en ze wil hem overal proberen te vinden. Maar ze kan hem niet meer vinden. En weet u, Jezus komt om ons op te halen. En we weten niet wanneer het is. Want alleen de Vader weet van de tijdstip. Maar onze taak is om klaar te zijn. Om klaar te zijn. Om Hem te verwachten, om naar Hem te blijven uitzien. En weet u, als we om ons heen kijken in deze wereld, als we zien wat de ellende soms is, dan weten we, kijk omhoog, uw verlossing is nabij. En ik geloof erin dat onze verlossing nabij is. En we weten niet wanneer het is. Dat hoeft ook niet, want we mogen elke dag, stapje voor stapje, stukje voor stukje, beetje bij beetje, wandelen met de Heilige Geest. Hij zal ons op de weg van de waarheid leiden. Hij zal ons de toekomst verkondigen. Hij gaat met ons mee. Maar er komt een moment. Dan blaast die bazuin. En de vraag is, bent u klaar om Hem te ontmoeten? Bent u klaar om door Hem opgehaald te worden? Zodat de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden groter is dan elk lijden wat we op dit moment om ons heen zien of meemaken in ons leven. En ik nodig u uit om wakker te zijn, om alert te zijn, om onze ogen gericht te houden op Jezus, onze leidsman en voleinder van ons geloof. Want onze verlossing is nabijgekomen. Amen.